Weet je, en ik denk soms als wij wolken of die zwaarte boven ons leven ervaren, dat we heel vaak denken van, God, u moet het breken. U moet ergens de wolken breken. En daar zit een waarheid in. En ik geloof maar tegelijkertijd dat God soms ook tegen ons zegt, hé, maar ik geef jou ook autoriteit om wolken te breken. En soms is inderdaad je lofprijs, je aanbidding, het bidden met elkaar is ook iets waar God ons gebruikt om wolken te breken. En zegt, stap in die autoriteit. En nou, u weet, ik ben een hele tijd mijn stem kwijt geweest. En ik vond het echt erg omdat ik niet kon zingen. Misschien vonden anderen dat fijn dat ik nu niet kon zingen. Maar ik vond dat. En toen dacht ik, het lijkt wel alsof of de vijand de lofprijzen uit mijn mond wil wegnemen. En toen dacht ik bij mezelf, dat ga ik niet doen. Al is het dan zonder geluid, of is het een beetje piepend, er zal lofprijs op mijn lippen zijn. En dan besloot ik, als ik hier was, denk ik ga staan en ik zing zonder geluid, maar want ik voel dat er een wolk is ook die boven me wil komen en eigenlijk iets wil roven. En dan merkte ik dat ik geen geluid maakte in het natuurlijke, maar dat mijn geluid juist in het geestelijke dingen openbrak. Dingen naar voren bracht. Soms was het frustrerend dat je dan in het natuurlijke dat geen geluid kon geven. Maar dat er in het geestelijke wat gebeurt. En ik geloof dat God ons ook wil leren om samen met hem wolken te breken. Soms te denken als we hier komen. Wie komt hier wel eens en denkt, ik heb er eigenlijk geen zin in. Ik. ben de eerste. Soms kom je wel eens en denk, man, zo'n week gehad. Dan kom je een beetje zo leeg binnen. En het gevaar is dat ik dan zeg, nu moet God mij gaan vullen. Dat wil hij, hè? Dat staat buiten kijf. Maar dat ik eigenlijk met de dop erop zit. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus ik zeg dat God me wil vullen, maar eigenlijk zit ik met de dop erop. Doe niet mee, ik laat het over me heen gaan. Terwijl ik denk, ja, God, u wil mij vullen, maar aan mij is om de dop eraf te draaien. En dan zeg ik, God, ik ben hier misschien, ik heb geen zin in, maar u bent hier en u bent de hoogste God en ik ben hier voor u. En ook al heb ik geen zin, ik maak zin om u groot te maken. Ik maak zin om te bidden. Ik maak zin om u te zoeken. En wat gebeurt dan? Draait de dop eraf. En God stroomt wel met water. Maar dan begint het ineens binnen te komen. En ik heb soms gemerkt, de preken waar ik geen zin in had, of de ochtenden waar ik geen zin in had, waren vaak de ochtenden dat als ik daar doorheen stapte, de momenten dat God het meeste kon doorbreken. Laten we daarvoor gaan. Ik ga met u het woord openen. Amen. En u denkt, waar zal het over gaan? Pinksteren. Oh, Jan.
Ja, ik wilde toch nog even zeggen, want nu het zo over die wolken ging. En, tijdens de aanbidding zag ik ook inderdaad dat er wolken waren. En ineens kwamen er gaten in die wolken. En dat werd een smiley, zeg maar. En daardoor ging Gods licht schijnen. En ook als het bewolkt is in je leven, God kan toch zijn glimlach op je leven schijnen.
Ja, heel mooi, ja. Terwijl Jan dat zegt, moet ik echt zo denken aan het verhaal van Paulus en Silas, weet je wel. Als er ergens de atmosfeer niet was om te gaan lofprijzen, dat je er zin in hebt, is dat wel als je in de gevangenis zit, toch? Dan is het niet het eerste moment dat je denkt van, zullen wij een leuk liedje zingen samen? Dan is er een enorme wolk boven je leven. En nou, ik denk, zij besloten daar doorheen te breken. En daar was ineens een smiley die tevoorschijn kwam. Ik vind het mooi wat je deelt, Jan, want dit is wel precies, denk ik, hoe het werkt. Ik ga met je spreken over de Heilige Geest, vriend voor het leven. En ik heb gekozen voor het hoofdletter leven, omdat daar voor vandaag ook de dubbele betekenis in zit. Hij is een vriend voor het leven, hij verlaat je nooit. Hij is er altijd, maar hij is ook een vriend voor het leven. Dat hij leven in jou brengt, leven in ons brengt en leven door ons heen brengt. Hij is een vriend die echt leven geeft. Zonder de Heilige Geest is er geen connectie met de hemel. Want dan heeft Jezus heeft wel de weg geopend, maar ik zou eigenlijk zeggen, de Heilige Geest is het voertuig. Om als het ware die weg op te gaan naar de hemel en de hemel ook, dat de hemel spreekt naar ons. Dus Jezus opent de weg, maar je kan een weg naar Rotterdam hebben, maar je moet ook een voertuig hebben om er te komen. En de Heilige Geest is eigenlijk het voertuig die ons mee wil nemen naar de dingen van de Vader. En die dingen van de Vader wil meenemen naar ons. Dat is wie de Heilige Geest is, een vriend voor het leven. En dan gaan we lezen in Handelingen 1, bekende gedeelte over Pinksteren. Maar zo mooi. Daar staat Handelingen 1 vanaf vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan. Eerste markeringspunt voor vandaag. Maar de belofte van de Vader zouden verwachten. Die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Vers 8. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u zal komen. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea, Samaria, tot aan het uiterste der aarde. En nadat hij dit gezegd werd, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Vers 12. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en ze bleven daar, namelijk Petrus, en er worden alle discipelen genoemd. Deze bleven alle eensgezind volharden in het gebed en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. En het lastige is altijd op de dagen zoals kerst, Pasen en Pinksteren, dat het onderwerp zo vaststaat dat het verhaal soms een beetje over ons heen kan gaan. Oh ja, vandaag gaan we het hebben over de Heilige Geest, die vult ons leven, amen. En ik hoop dat het vandaag opnieuw een stukje vernieuwing brengt. De Heilige Geest is een persoon. Het is niet nieuw en toch wel. Mijn vraag is vandaag, zien we de Heilige Geest werkelijk als een persoon? Hij wordt genoemd in de Bijbel een trooster, een helper. Een andere vertaling zegt een erbijgeroepene. Iemand die erbij geroepen wordt. Een pleitbezorger, een wegwijzer. Iemand die laat zien wat in het hart van God is. Dat zijn eigenlijk elementen die bij een persoon horen. En het kenmerk van een persoon is dat hij een relatie legt. Interpersoonlijk betekent dat je relatie hebt met elkaar. En ik zou erbij willen zeggen, en ik licht zo toe wat ik bedoel, de Heilige Geest is dus geen voorwerp wat wij ergens even kunnen gebruiken. De Heilige Geest is geen speeltje wat God ons gegeven heeft. De Heilige Geest is geen formule die we kunnen toepassen om dingen te laten gebeuren. De Heilige Geest is een persoon. Zoals de Vader een persoon is. Zoals Jezus een persoon is. En we bij de Vader zien, daar zitten karaktereigenschappen in die ons leven kunnen raken. En Jezus die aan het kruis hing, voor ons stierf en opstond uit de dood en de weg voor ons openen. Zo is de Heilige Geest ook een persoon. En mijn vraag vandaag is, kennen we hem als persoon? Of kennen we hem als voorwerp? Kennen we hem als formule? Kennen we hem als speeltje? En zullen we allemaal zeggen nee? En tegelijkertijd wil ik je vragen om soms wat dieper te kijken. Je eigen hart, heb ik relatie met hem? Ken ik hem als persoon? Ik heb het hier ook neergezet, de Heilige Geest is geen speeltje. En soms zie ik toch om me heen dat we daar mee bezig zijn. Dat als we aan de Heilige Geest denken, dan zijn we vooral bezig met wat hij kan doen door ons leven heen. De profetie en de gaven en alles als het ware wat hij soort voor ons kan betekenen en wat hij doet. En welke dingen we dan in ons arsenaal ter beschikking krijgen om eigenlijk allerlei dingen te doen. Maar laten we heel goed begrijpen, die dingen zijn als het goed is een gevolg van relatie met de Heilige Geest. Vanuit hem kennen. En niet iets wat we uit de kast plukken. En dat als ik het trucje maar goed leer, dat ik, mag ik het onheilig zeggen, we eigenlijk de Heilige Geest aan het mennen zijn, zodat hij gaat doen voor ons wat wij willen. En soms zie ik dit gevaar wel om me heen. Omdat wat de Heilige Geest doet, is zo krachtig dat het kan zijn dat we daarop gefixeerd raken en dat willen, maar niet beseffen dat het alleen maar superkrachtig wordt als we het ontvangen vanuit relatie met de Heilige Geest. Als het namelijk uit relatie is, is hij in de lead. Als ik hem gebruik, ben ik in de lead. Dit zijn echt Ik ben hier echt door geraakt van de week. Dit zijn zulke belangrijke dingen. Alles start in relatie met de Heilige Geest. Hem te zien als een persoon. Alles wat hij doet, ook alle mooie dingen zoals we zien, de profetie, een openbaring en tongentaal. En al die dingen die de uitingen van de Heilige Geest en de gaven hebben maar één doel. Meer relatie. Want profetie, daarmee spreek je in een leven hoe God naar een leven kijkt. Hoe Jezus naar een leven kijkt. Het brengt de persoon Jezus, als het goed is, dichter bij de andere persoon. Dat is als het goed is wat profetie doet. Het maakt Jezus openbaar. En vice versa, profetie trekt de persoon dichter naar het hart van Jezus. Het doel is relatie. Als we spreken in nieuwe tongen, dan is het doel dat we ergens, zonder dat we dat goed beseffen, gaan ervaren wat er in het hart van God is. De Heilige Geest laat ons bidden wat in het hart van God is. In beginsel is dat relationeel. En daardoor enorm krachtig en kan het dingen doorbreken en bergen verzetten en bevrijden en genezen en herstellen. Maar dat ontstaat doordat God ons hart naar zijn hart trekt en ineens zijn gedachten in ons begint uit te gieten en dat uitgegoten wordt in woorden. Het begint relationeel. Dus profetie laat zien hoe Jezus naar mensen kijkt. Het laat zien hoe Jezus is. En het laat zien wat Jezus ziet in mensen. Maar bijvoorbeeld openbaring. Openbaring laat zien wat God wil doen. Het laat zien wat in het hart van God is. En openbaring is geen trucje voor jou en mij om mee te shinen. Dat denk ik, kijk eens wat ik weet. En wat de Heilige Geest mij vertelt. Openbaring is bedoeld om duidelijk te maken wat de hemel wil doen vandaag. Dat is wat openbaring is. En toevallig gebruikt de Heilige Geest jou en mij als voertuig. Maar het enige doel is dat duidelijk is wat God wil doen. Openbaring. Het start met relatie. En waarom zeg ik dit? Omdat als wij leren relatie te bouwen met de Heilige Geest, hem werkelijk leren kennen op die manier, deze tools 1000 keer krachtiger kunnen functioneren dan wanneer we het gaan doen zonder relatie. Dan functioneert het ook. Gebeuren er ook dingen. Want God werkt in levens. En God beweegt in levens. Maar eigenlijk komt er niet uit wat er werkelijk in zit. Als we leven in relatie met de Heilige Geest. Daar start het. En mijn vraag is, bouw jij een relatie met de Heilige Geest? Bouw ik een relatie met de Heilige Geest? Vaak hebben we het over de Vader en het vaderhart van God. Super. Blijf eraan bouwen, blijf ernaar uitstrekken voor 1000% om de Vader te kennen. Want ik heb altijd het idee dat ik nog maar zo'n stukje van hem ken en begrijp. Vaak hebben we het over Jezus. Jezus die wil genezen, bevrijden, die aan het kruis gestorven is voor onze zonden en opgestaan is. Jezus die dingen doorbreekt. En ik denk dat ik nog maar zo'n stukje van hem ken en begrijp en ik wil er 1000 aan bouwen. Maar kennen we ook het werk van de Heilige Geest? Kennen we de persoon van de Heilige Geest? Kennen we zijn doel? Weten we hoe hij spreekt? Weten we wat hij wil? Investeren we in een relatie met de Heilige Geest? Eigenlijk, ik bedoel dit niet negatief, maar de Heilige Geest is de meest communicatieve van de drie. Want de Vader en de Zoon hebben besloten dat de Heilige Geest degene is die naar deze wereld kwam. Dus als je de Vader wil kennen, is het belangrijk dat je de Heilige Geest kent. Ja, zeggen mensen dan, maar het staat toch in het woord? Ja, dat is waar, maar wie laat het woord leven? Het is de Heilige Geest die door jou en mij heen de teksten die je kan lezen kan veranderen in alleen maar letters en woorden tot leven wat je tot in het hart raakt. En nieuwe dingen kan laten opengaan. Dus de Heilige Geest gaat niet voorbij het woord. Die maakt het woord een miljoen keer krachtiger. Kennen we hem? Verstaan we hem? Zijn we erop gericht? Hoe vaak zeggen we in onze stille tijd, Heilige Geest, wat wilt u zeggen? Ik wil uw stem leren horen. Ik wil leren luisteren. Ik wil weten hoe u bent. Hoe is uw karakter? Ik wil u kennen als persoon. Hebben we verlangen om hem te kennen? Of moet hij vooral iets doen? Er is ook eentje om over na te denken. Hebben we verlangen om de Heilige Geest te kennen? Of nodigen we hem vooral uit als hij iets moet doen? Ik wil nu een woord ontvangen. Nu is een profetie nodig. En hij wil het doen, hè? Begrijp me goed. Maar hem kennen is nog zoveel breder. Het is hem ervaren tot in het diepste wezen van je leven. Soms, weet je, soms met je partner kun je toch zijn zonder dat je iets zegt tegen elkaar, maar dat je elkaar ervaart en voelt en dat het goed is om samen te zijn. Dat is een relatie. En soms praat je daarbij. En soms doe je dingen samen. Maar wat als je alleen dingen gaat doen met elkaar, dan zegt dat nog niks over hoe diep je relatie is. En de Heilige Geest wil dingen doen met ons. En de Heilige Geest is trouw als we eraan vragen. Maar er is ook een diep verlangen van de Heilige Geest om naast wat hij wil doen door ons, ook gekend te worden door ons. Ons in hem te verdiepen. En daar wil ik naar kijken vandaag met u. Er gebeurt iets raars in dit verhaal. Jezus is naar de hemel gegaan. En blijkbaar vindt Jezus ook de Heilige Geest heel belangrijk. Anders had hij gezegd, ga maar aan het werk. Maar hij zegt, nee, ik wil dat je naar Jeruzalem gaat en ik wil dat je wacht. Blijkbaar was het dus, zegt Jezus, het is onmogelijk om krachtig te zijn zonder dat je die Heilige Geest kent. Anders had hij gezegd, ga maar op weg. Ga maar beginnen met preken en doen en de Heilige Geest komt wel ergens. En hij zegt, wacht. Kennen wij het geheim om te wachten op de Heilige Geest en te ervaren van, is hij werkelijk zo belangrijk? Ik heb soms het idee dat veel mensen vooral een beetje bang van hem zijn. Zo van, en spannend, en daar moeten we niet te veel mee. Maar zij moesten erop wachten voordat ze überhaupt maar iets gingen doen. En soms zouden wij dan denken dat we het wel zonder hem kunnen. Want dat is te spannend. Nou, het werd ook best spannend voor deze mensen. Op de eerste Pinksterdag gebeurden dingen die ze echt nog nooit meegemaakt hadden. Het werd best spannend. En daarna ook. Maar Jezus zei, begin niet zonder hem. En als jij en ik krachtig willen worden in ons leven, een vriend voor het leven willen hebben, leven in onszelf en leven door ons heen, zullen we ook moeten leren om gefocust te zijn op hem, te wachten op hem en over hem te leren en over hem uit te nodigen. Maar wat me ook opviel, dacht ik, waarom nou naar Jeruzalem? Is Jeruzalem nou de meest veilige plek om te zijn voor de discipelen? Ik bedoel, in de ogen van de fariseeën gaat er een gerucht dat Jezus opgestaan is. Zijn ze niet echt blij mee? En dan komen ook die discipelen van Jezus komen nog eens terug naar Jeruzalem om daar met z'n allen bij elkaar te gaan komen. Ik zou zeggen, kies een klein plaatsje in de buurt. Toch? Beetje afgelegen. Beetje op het platteland, kan je rustig bij elkaar, kan je rustige tijd hebben. En Jezus zegt, ga naar Jeruzalem. De meest vijandige plaats voor discipelen van Jezus om op dat moment te zijn. En Jezus zegt, ga naar Jeruzalem. Een plek die niet gericht is op Jezus, maar Jezus het liefst wil uitvegen. Want wat hebben ze gedaan? Ze hebben tegen de soldaten gezegd, we gaan gewoon zeggen dat jullie lagen te slapen en Jezus is weggehaald en hij leeft helemaal niet meer. Jezus zegt, ga naar de plek waar Jezus het meest wordt uitgeveegd. Het minst zichtbaar mag zijn. Hij zegt, ga daarheen en wacht daar. Weet je wat ik geloof? Op de plekken waar Jezus het meest uitgeveegd wordt, minst zichtbaar is, wil God plekken creëren waar mensen met verwachting bij in gaan komen. En dan zegt hij, ga naar Jeruzalem en verwacht. Ik vind het zo mooi dat hij niet zegt wacht. Wacht is passief. Ik ga zitten, ik zie of het komt. Een beetje wacht op de trein, ik ga zitten, ik kan er niks aan doen. En die trein komt of die komt niet. Dat is wachten. Verwachten is als het 3 minuten voor tijd is en dan beginnen mensen op te staan van het perron. En dan vast naar de zijkant te lopen, alsof die trein door zou rijden als je 3 meter van het perron weg bent, zeg maar. Maar het zie je toch, dat is verwachting. Dan gaan mensen opstaan, ze gaan hun spullen alvast opbergen, ze gaan klaarstaan. Dat is verwachten. En Jezus zegt, ga naar Jeruzalem en verwacht. Sta op. Wees actief. Weet, hij komt. Er komt iets aan. En ik wil er klaar voor zijn. Ik wil het verwachten. Ik wil me er naar uitstrekken. En Jezus zegt, midden in Jeruzalem wil ik dat er een plek is waar er verwachting is. Waar er uitgezien wordt naar iets wat komt. En ik schrik soms ook wel eens als ik onder sommige gelovigen zie. Zeg, ja, nou ja, we hebben het altijd wel over opwekking. Misschien komt het wel en we zien het wel. Ik denk, dat is wachten. Ik wil verwachten. Er komt een beweging van God aan. En ik sta op van mijn perron en kijk over het spoor. Want hij komt eraan. Hij komt eraan. Verwachten we nog echt iets? Willen we iets echt? Of vinden we het prima zo? Ik heb die vraag ook aan mezelf gesteld. Wil ik echt iets? Verwacht ik dat God gaat werken? Verwacht ik dat God iets gaat doen? Verwacht ik dat er een beweging van God komt? Nemen we tijd om te focussen op zijn stem? Of leven we een beetje van zondag naar zondag, van event naar event? Zeggen, God, u wilt iets doen. Ik wil verwachten. En ik hoop ook dat u wil verwachten. Dat is de eerste wat Jezus creëert, midden in Jeruzalem. Een plek van verwachting. Weet je, jouw Jeruzalem is misschien wel jouw leven, voor jouw familie, voor jouw werk, voor deze wereld waar Jezus meer en meer wordt uitgeveegd. Waarom niet? Jezus wordt meer en meer uitgeveegd, mag er niet zijn, naar de achtergrond. En eigenlijk zegt Jezus, waar zijn de bovenkamers van vandaag? Waar mensen verwachting hebben voor wat ik nog wil doen. En uitzien naar de Heilige Geest die een complete ommekeer kan brengen. Als ik nu om me heen kijk, denk ik, Heilige Geest, u bent meer nodig dan ooit. Meer nodig. Want met redenatie red ik het niet naar mensen toe. Kom alleen maar in discussies en in een welnietes. Heilige Geest, u bent nodig. Ik verlang er naar dat er zoveel over mijn leven is, dat mensen me tegenkomen en zeggen, wat heeft die gast? Wat is er? En ik hoop dat het bij u is. Hebben we daar verwachting voor? Hebben we geloof dat wij atmosferen op ons werk, in onze families kunnen veranderen als we binnenkomen? Niet door wat we zeggen, maar door degene die we kennen. Door degene die in ons is. Verwachten we. En het tweede wat Jezus zegt, ga erheen. En dan creëren ze een plek van gebed. En gebed is eigenlijk een ander woord voor focus. Als je bidt, richt je je ergens op. Kijk je ergens naar. En deze mensen keken niet naar buiten, naar al die vijandigheid en eigenlijk hoe Jezus weggevaagd werd. Nee, ze begonnen met elkaar te bidden en verwachting en geloof uit te spreken. En ik denk dat ze riepen, Heilige Geest, we verlangen naar u. We weten niet eens echt wie u bent. Het is echt volkomen nieuw, maar als Jezus zegt, is het goed. Dus dan gaan we ervoor. We verlangen dat u komt. We verlangen dat u beweegt. Jezus zegt dat wat hij deed, dat wij dat zullen doen. We verlangen ernaar. En ze zijn er gewoon. En ze bidden met elkaar. Er is relatie en focus. Dat is wat anders dan, Heere, zegen deze spijzen, amen. Daar zit niet heel veel verwachting in. Nou ja, vooral verwachting, wanneer is het amen, dan kunnen we aanvallen. Dat is de grootste verwachting die soms in dat gebed zit. Maar hebben we een honger, een verlangen naar God, van God. En we gaan binnenkort, hebben we een vaste week. En ik zei vorige keer al, vasten heeft te maken met focus. Het heeft niet te maken met een handeltje, omdat ik niet eet, gaat God iets doen. Omdat ik gefocust ben op hem, voelt God zich welkom om te komen. Hij heeft hier een plek. En vasten vraagt ook iets met elkaar. Om te zeggen, hey, hier zoeken we naar. We geloven dat u wilt doen. Dit wat we nu zien, kan het niet zijn. Er is meer van u nodig. Heilige Geest, kom. Eigenlijk is vasten de grootste uitnodiging aan de Heilige Geest. En als de Heilige Geest komt, krijgt Jezus en de Vader toegang in ons leven. Het derde, die plek daar is ook een plek van toewijding. Kijk, wij weten dat het 10 dagen duurde. Zij niet. Maar laten we eens heel eerlijk zijn. Wie van ons zouden er na een dag al afgehaakt zijn? Als Jezus had gezegd, ga terug naar Zwijndrecht en ga bidden met elkaar. Dus maandagavond komen we bij elkaar. We moeten ook werken, niet iedereen kan vrijnemen. Maar maandagavond zijn we elkaar, bidden met elkaar. We zijn een uur op weg, waarna mensen zitten te kijken. Te laat. Maar oké, we bidden met elkaar. Dinsdagavond, woensdagavond. Ik denk dat het donderdagavond minder druk wordt. Want onze spanningsboog is niet zo groot. Wees eerlijk. We zijn geïrriteerd als we langer dan 5 minuten bij de McDrive moeten wachten. Toch? Als daar een rij staat, het duurt allemaal lang. Zij wisten niet hoe lang het zou duren. Maar ze wisten wel dat het zou komen. En zij durfden zich toe te wijden aan iets wat er nog niet was. En toewijding is iets wat enorm onder druk staat in deze tijd. En ik zou bijna zeggen, toewijding is het tegenovergestelde van maakbaarheid. De toewijding die de Bijbel zegt, is eigenlijk, ik wijd me toe aan iets waar ik geen invloed op heb, want God moet het uiteindelijk geven. Maakbaarheid is, ik doe het en als het niet gelijk lukt, switch ik naar wat anders. Maar durf er nog te bidden. En hoe... Eigenlijk is het enorm triest, en ik heb hier vaker oproep voor gedaan, maar hoe we in bijna wereldwijd, maar zeker in Nederland zien, dat onze gebedsavonden de minst bezochte avonden in de kerk zijn. Dat is eigenlijk raar. Overigens was dat toen ook zo, want ze denken dat er ongeveer 500 mensen Jezus levend gezien hebben. Er zitten er 120 in de bovenkamer. Wat zou jij en ik doen als we Jezus die dood was levend gezien hadden? Zou je toch denken, zeg daarna toch echt alles op alles? En toch zijn er maar 120. En ik wil niet negatief zijn, maar ik wil wel een oproep doen. Durven we een plek van toewijding te creëren? Durven we onszelf ergens aan te geven? Mag het ons iets kosten of moet het passen? Dat is ook eentje om te onthouden. Als je aantekeningen maakt, dat is er een om op te schrijven. Durven we ergens een offer voor te brengen of moet het ons passen? En ik merk zo vaak dat iets moet passen in ons schema. En ik heb het idee dat God daar niet helemaal mee doet. Dat hij in ons schema moet passen. Mag het ons iets kosten dat we zeggen, ja, maar dit is belangrijker dan het andere. Is het nog een eer om iets in het koninkrijk te mogen doen? Ik vind alles wat we in het koninkrijk mogen doen, zou eigenlijk onze eer moeten zijn. Het is een eer dat je kinderwerk mag doen in ons huis. Ik weet niet of iedereen het zo voelt. Maar eigenlijk is het een eer. Iets waar je mega trots op moet zijn. Iets waar je denkt, wow, het jongste goud van dit huis wordt die ochtend aan mij toevertrouwd. God geeft het jongste goud wat hij heeft in mijn hand. Dat is een andere blik om te kijken. Volgens mij ga je ook anders voorbereiden. En ga je misschien wel zeggen, deel mij maar vaker in. Zoals we soms misschien nu de neiging hebben, kan het ietsje minder. Het is een eer om gastvrijheid te geven in het huis. In plaats van ze motten koffie hebben. Anders denken. Die eerste heeft niets van toewijding. Ja, er was ook echt niemand die het moet doen. Ja, ik doe ook al niks, doe ik al maar even dat. Maar als je denkt, Het is een eer om gastvrijheid te brengen in het huis. Ik zou er naar terug willen dat we het een eer vullen. De Bijbel zegt het ook, alles wat je doet, doe je werk als voor God. Dit is niet een oproep dat iedereen meer gaat doen. Dat bedoel ik niet. Als je dat hebt verstaan, heb je me verkeerd verstaan. Het is een oproep om dingen met andere ogen te doen. Want als iets een eer is, en er komt iets anders voorbij, is het veel makkelijker om je toe te wijden. Dus laten we even zeggen, je moet iets doen in het huis, maakt niet uit. En het wordt ineens zondag knetterlekker weer. En je halve familie zegt, wij gaan naar het strand met elkaar. Als je het geen eer vindt, dan baal je dat je iets moet doen. Toch? En dan denk je, hoe kan ik hier onderuit? Dat is je eerste signaal dat je iets niet als eer voelt. Hoe kan ik hier onderuit? Maar als je het als een eer voelt, zeg je, ja, weet je, ik heb dat toegezegd, daar ga ik voor, daar leef voor. Betekent dit dat ik nu zeg dat je nooit meer wat mag ruilen? Ook dan heb je me niet goed verstaan. Het gaat om de verhouding. Dus ik hoop echt dat je me goed verstaat. Want anders zou je dit uit kunnen leggen als een soort manipulatief praatje. Maar dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel iets met welk hart doen we soms nog dingen. En toewijding vinden we soms lastig. En deze mensen wijden zich gewoon toe om daar te zoeken naar iets waarvan ze niet wisten wanneer het zou komen. En ze wijden zich toe. Is onze toewijding, nog eentje voor je aantekeningen. Is onze toewijding gericht op wat het ons gaat brengen? Of wat het koninkrijk brengt? Ook daar is een belangrijke. Als we ons toewijden aan iets, willen we dan dat het ons iets brengt? Dus ik wil met een goed gevoel naar huis. Ik wil het gevoel dat ik iets gedaan heb. Ik wil een fijne ochtend hebben gehad. Zaten er allemaal van die jankkinderen in mijn groep? Dat heb je soms. Of zeg je, wat gaaf dat die jankkinderen in mijn groep zaten. Want ik heb ze iets van het koninkrijk kunnen brengen en ik zegen ze gewoon. Dat is als je echt in de hemel bent. Maar voelt u het verschil? Deze wereld, ik ga er nog een keer over preken, want dit is echt de sleutel in. Deze wereld leert ons om heel erg gericht te zijn op wat het mij brengt. Dus als ik iets doe, wil ik er een goed gevoel aan overhouden. Wil ik daarna dat het prettig geweest is. Wil ik. Dat is heel vaak wat er gebeurt. Ik bedoel hier niet mee dat je over je grenzen moet gaan, ook dan versta je me verkeerd. Maar herken je dat we heel vaak het succes voor iets meten aan wat het mij gebracht heeft? Misschien heeft u ooit dat verhaal wel gehoord of die film gezien van die zendelingen bij de MAF, die naar stammen in Zuid-Amerika gingen. Zij gingen daar het evangelie brengen en zijn allemaal vermoord. Ze hebben niemand tot geloof zien komen. Een tijdje later gingen hun vrouwen naar diezelfde plek. Besloten om naar de plek waar hun mannen vermoord waren, opnieuw het evangelie te gaan brengen. En het hele dorp komt tot Jezus. Het heeft die mannen niets gebracht dan de dood. En het koninkrijk alles. Snap ik het? Ik snap er niks van. Maar ik ben wel, vind ik bewonderenswaardig hoe een aantal mannen durven te gaan voor iets wat hen niets brengt, maar het oog hebben op het koninkrijk. Durven wij, en dat is opnieuw een diepe vraag, durven we ons toe te wijden aan iets wat ons niet direct iets brengt, maar wat het koninkrijk alles kan brengen? Dit is onvoorwaardelijk geven. Dit is offeren. Als je er zelf iets voor terugkrijgt, is het geen offeren. Dan heb je gewoon een goede deal gedaan. Maar mogen dingen je tijd, je liefde, je energie kosten, zelfs als er niet direct voor jou iets voor terugkomt? Als je heel zwart-wit kijkt, Heel Pinksteren hebben de meeste discipelen martelaarschap gebracht. Of het ze nou echt lekker veel opgebracht heeft. Op dat gebied niet. Maar het heeft het koninkrijk alles opgebracht. Durven wij dit denken om te zetten? Want ik geloof dat dit een gif is in het denken van deze tijd. Dat toewijding moet mij iets opleveren. En durf ik te geven omdat het de ander en het koninkrijk iets oplevert. Dus een ander denk. Het mooie is, als je ogen daarvoor opengaan en je ziet wat het koninkrijk oplevert, dat het eigenlijk jou ook weer alles oplevert. Maar dan vind je vreugde in wat er daar gebeurt, in plaats van dat je je vreugde moet vinden in of het voor jou goed is. Kun je genieten van de zegeningen van een ander of in een ander. Ik let op mijn tijd hoor. Ik was niet zo'n lekker kind op de zondagschool. Ik heb het echt mensen lastig gemaakt gewoon. Echt. Ik ben regelmatig naar mijn ouders gebracht in de dienst. Terug. Dat leverde dan ook thuis wat discussies op. Maar ik was echt wel een beetje recalcitrant gewoon. En toch zijn er een aantal mensen op de zondagschool die goud gestrooid hebben in mijn leven. En denk, zij hebben er niets voor teruggekregen dan een grote mond van mij. En ik weet nog wel dat ooit, jaren later, ik sprak en een van de zondagschoolleiders naar voren kwam. Zei, zie je dat God met een kromme stok toch rechte slagen kan slaan? Ik denk dat het een bemoediging was. Dus zo heb ik hem maar opgevat. Maar weet je, zo is het wel. Zij kregen er op dat moment niets voor terug. Maar ik ben wel behouden gebleven voor het huis van God. Voel je het verschil? Toewijden. En ik zou je uit willen dagen. Is er een plek in je leven waar je je toewijdt in het werk van God zonder dat het je iets oplevert? Is er die plek? Uitdaging. Waarom zeg ik dit? Als we het hebben over Pinksteren en ik zeg, wie wil de uitstorting van de Heilige Geest? Wie wil dat de zieken genezen? Wie wil dat er profetie is? Wie wil dat er openbaring is? Zeggen we allemaal ja, dat hoop ik. Ik hoop niet dat je zegt, nou, doe maar geen zieken genezen, joh. Zo gedoe. Bevrijden, dat is ook niet nodig, joh. Die mensen, of het is ook wel fijn dat je weet wat je hebt. Nee, dat willen we allemaal. Maar Jezus zei eigenlijk, de kracht kan alleen komen als je ook die plek in Jeruzalem inneemt. Kracht is iets wat kan landen op een atmosfeer van verwachting, op een atmosfeer van gebed en op een atmosfeer van toewijding. Daar kan de kracht op landen. Weet je waarom? Omdat dan je karakter en je focus goed is. Dus niet een soort beloning omdat je genoeg doet, maar omdat je karakter en je focus goed is. En ik wil die kracht. Ik wil veel meer. En het vraagt van mij om ook het karakter in mezelf uit te baggeren. Ik was 14 jaar en ik zat op een bijbelstudieavond in het Huis der Helden in Nehemia. Ik was hartstikke jong, ik weet ook niet waarom ik daar was, want er was verder niemand van mijn leeftijd. Maar ik zat daar en Jaap Dieleman was er en hij sprak een woord wat ik nooit vergeten was. Hij zei, ik heb in mijn leven gebeden, God geef me nooit meer kracht dan mijn karakter aan kan. En toen gaf hij een voorbeeld, ik weet ze allemaal nog, maar gaf een voorbeeld. Hij zei, water is een fantastische kracht. Het geeft leven, het kan stroom opwekken, kan de mooiste dingen doen, kan vruchtbaar maken. Hij zegt, maar als de rivier niet uitgebaggerd is en het water treedt buiten zijn oevers, dan is datzelfde water wat leven geeft, is een verwoestende kracht die huizen omverslaat, die alles stuk maakt. Hetzelfde water. En God wil het levende water geven. En aan ons is de bedding van de rivier van ons leven uitgebaggerd, zodat het water werkelijk leven geeft. En ik denk dat veel van ons voorbeelden weten waar soms de kracht van God ook misbruikt is, omdat het karakter niet uitgebaggerd was en het dan schade brengt. En daarom zijn we soms bang geworden en drukken we het naar de achtergrond. Maar ik geloof, en dat is wat Jezus hier doet, zegt eigenlijk tegen zijn discipelen, ga en bagger die rivier uit. Bouw een plek van verwachting, van gebed en van toewijding. Zodat je mijn glorie kan dragen. Eigenlijk naar aanleiding van de vorige preek ook. Kracht komt waar verwachting, gebed en toewijding is. En als ze daar dan zijn geweest, dan zien we ineens hoe God begint te landen. Hoe de Heilige Geest komt. En zegt Handelingen 2 vers 1. En toen de dag van de Pinksterdag vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. Eén focus, één richting, één target met elkaar. Met een uitgegraven karakter. Klaar. En wat is dan het gevolg in de bovenkamer? Handelingen 2 vers 2 tot en met 4. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Heilige Geest het hen gaf uit te spreken. En dan zien we als die verwachting er is en ineens iets van de Heilige Geest komt. Hans, je mag alvast komen. De Heilige Geest ook, maar Hans mag ook komen. We zien ineens hoe de Heilige Geest begint te bewegen. En weet je, wij denken alsof dan de Heilige Geest komt en ineens lippen gaan bewegen. En dan gaan mensen ineens wat zeggen. Nee, er was een openheid voor de Heilige Geest om samen te werken met mensen. Te landen eigenlijk in die verwachting. We vinden tongentaal soms iets spannends, maar het is helemaal niet zo spannend. Tongentaal is niet dat ineens je lippen gaan bewegen, dat je denkt, wat gebeurt er nou allemaal, ik kan mezelf niet meer. Nee, er staat wat de Geest hen ingaf om te spreken. Dus wie sprak er? De mensen zelf. En ze besloten het geluid wat in hun gedachten opkwam, om dat ook uit te spreken. En ik geloof dat ook de Heilige Geest dat wil doen in ons leven. Maar het vraagt dus wel dat je durft ook uit te stappen. Denk, er komt een klank, het is raar, het zegt, spreek hem gewoon uit. Durf te bewegen in wat de Heilige Geest hier doet. En dat gebeurt op dat moment in die bovenkamer, maar ook gaan ze verder. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt en ongeveer 3000 werden toegevoegd. Dan gaan we verhuizen. Maar ik heb er geen zin in dat ik dit lees en denk alleen maar een mooi verhaal. Dan denk ik, waarom niet vandaag? Waarom niet? Maar creëren wij de plek van verwachting, van gebed en van toewijding ervoor te gaan? Markus 16 vers 20, maar ze gingen overal heen om te preken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgen. Amplified zegt het zo mooi, confirming the message by attesting signs and miracles that closely accompanied it. Als de Heilige Geest komt en hij vindt een plek om te landen en we leren hem kennen, dan gaat hij met ons samenwerken. Maar we kunnen het een niet loszien van het ander. Mensen, als we de Heilige Geest als een speeltje gaan zien, wat we ergens vanuit de hemel naar beneden kunnen roepen. Ik geloof dat we dingen gaan zien, want God is trouw aan zijn woord. Maar we nemen genoegen met minder. En we nemen ook genoegen met iets wat ons eigen leven zou kunnen verwoesten. Maar als we ook met elkaar besluiten, zeggen, hey, u bent een vriend, u bent een persoon. En ik creëer een plek van verwachting. En ik creëer een plek van gebed. En ik creëer een plek van toewijding. Dan kan de Heilige Geest samen met ons gaan werken. Ik wil geen Heilige Geest die voor mij werkt. U toch ook niet, hoop ik. Ik wil een Heilige Geest die door mij heen werkt. Die ik ken. Waar ik denk, dit is een eer om met u op te trekken, Heilige Geest. In plaats van, kan u even doen wat ik wil. Het is een eer om met u op te trekken. Wat wilt u doen vandaag? Waar wilt u in bewegen? Waar mag ik in groeien? Hoe werkt u, Heilige Geest? En ik hoop dat ik je daarmee iets heb laten kunnen zien van een andere kant die we misschien niet zo vaak belichten van hem. Maar die een enorme kracht teweeg kan brengen. Zullen we onze ogen sluiten? Heer Jezus, u belooft uw Heilige Geest. Maar niet als ons speeltje. Niet als een tool. Maar als een vriend, als een helper, als een wegwijzer. Als iemand met wie we close contact zouden hebben. en de Heilige Geest de ziel verlangen. Om die plek in ons leven in te nemen. En van daaruit gaat u werken. Maar u wil zo intiem in ons leven komen en ons leven aanraken. En u roept ons op om aandacht te hebben voor u. En ik wil u danken. Vergeef ons ook, Heilige Geest, waar we misschien soms bang van u geweest zijn. Of soms u misschien wel bijna een soort misbruik te hebben. Dat u vooral soms onze klusjesman werd. Die de dingen moest doen. Ik bid voor een nieuwe vervulling van u, Heilige Geest, in ons leven. Ik bid voor een nieuwe vervulling. Als de persoon. En zullen we hem daarvoor gewoon uitnodigen. Als je dat met me wil, gewoon vragen om te gaan staan. Zeg gewoon, hier zijn we, Heilige Geest. Ik wil u uitnodigen als de persoon in mijn leven. Ik bid dat u echt iets vernieuwt in ons, Heer. Ik bid dat u verwachting brengt in ons leven. Gebed. Toewijding. Ik bid, Heilige Geest, dat u het plaatje schildert van het Koninkrijk. In plaats van het plaatje wat u moet doen door ons heen. Of wat we er zelf beter van moeten worden. En sommigen hebben dat ook herkend voor me. Zeg, ja, als ik echt diep kijk, is dat vaak mijn focus. Dat ik kijk wat het voor mij kan doen. En dan wil ik je gewoon vragen om op de plaats waar je bent gewoon te zeggen, Heilige Geest, leer me kijken zoals Jezus kijkt. Naar het Koninkrijk. Niet naar mijzelf. Vergeef mij hoe ik soms misschien wel gekeken heb naar de dingen die ik doe in het huis. Of in uw koninkrijk. Maak het opnieuw tot een eer voor mij. Heilige Geest, ontmoet ons op dit moment. Als de persoon. En ik had twee dingen op mijn hart, ook om te vragen voor te bidden. In de Bijbel zien we dat ze gebeden wordt voor de Heilige Geest. Dat uiteindelijk ook de apostelen naar een plaats toe gaan en zeggen, hey, het is ook goed om te bidden voor de vervulling van de Heilige Geest en de handen opgelegd hebben. En ik had echt op mijn hart, als dat in jouw leven nog nooit gebeurd is. Dat er specifiek gebeden is voor de vervulling van de Heilige Geest. Dat die als persoon als het ware bij jouw leven binnenkomt. Heb ik op mijn hart om dat vandaag te doen en het Pinksteren te laten zijn. Dan wil ik je vragen om gewoon naar voren te komen. En dan wil ik samen dan een momentje gewoon echt de handen opleggen zoals dit in de Bijbel ook gebeurde. En dat de Heilige Geest je leven vervult. Op een nieuwe manier. Als jij daarin honger hebt en zegt, hé, dat is eigenlijk nog nooit specifiek gebeurd, maar dat wil ik graag. En ik denk dat de Heilige Geest op mijn hart legde omdat ik geloof dat er mensen zijn voor wie dat geldt. Vraag gewoon een beetje moed van je. Man, wie er in je leven komt is 100 keer mooier. En ik zeg dus niet dat je de Heilige Geest niet kent. Of nooit van hem gehoord hebt. Maar dat hier specifiek nog nooit voor gebeden is. Als dat voor jou is, wil ik je vragen een moment naar voren te komen. Om voor je bidden. En het tweede wat ik op mijn hart had. Er zijn ook mensen, je verlangt heel erg om in tongen te bidden. En dat is een goed verlangen, zegt de Bijbel, want het mag ook. En ik heb op mijn hart om voor je te bidden. Te bidden om dat vrij te zetten over je leven. Als een van deze twee dingen voor jou is, vraag ik je gewoon uit je rij te komen. Op het moment hier te staan, gaan we daarvoor bidden. Super. Nog meer mensen die dat graag willen? Top, super. Een beetje bijstaan. Ga zo een momentje de handen opleggen. Er staan hier ook mensen die graag in tong willen spreken en ik wil er nog iets bij zeggen. Zometeen gaan we voor je bidden. En ik vraag de uitdaging, dat recht niet hard, maar mag ook zachtjes, dat elke klank die in je gedachten komt, dat je daar geluid aan geeft. Ik weet dat toen er ooit voor mij gebeden werd, dat het enige wat in mijn Guna mana, dat kwam in mijn gedachten. Ik dacht, en tegelijk dacht, dit is raar, dit is echt stom. Oh, Danny, wat doe je achterlijk, weet je wel. En toen ik dacht, of wil de vijand nu iets roven? Wat gewoon in mijn gedachten komt. En toen dacht ik, God, als het onzin is, is mijn oprechte onzin naar u. En als het van u is, gaat het iets doen, maar ik ga hier gewoon in bewegen. En ik ben niet uitgeschreeuwd, want dacht ik, hoort iedereen het? Gewoon zachtjes. En ik ben daar thuis. Ik heb misschien wel 2 weken lang alleen maar Guna Mana. En toen kwam een nieuwe klank. Ik ga het gewoon zeggen. En op een gegeven moment merkte, dit geeft ook een bepaalde vrede. Dit geeft bepaalde rust. En ik ben gewoon in gaan bewegen. Weet ik 100%, want dat zit dan weer in de ratio, of ik altijd dingen van God zeg. Ik denk, nee, maar God, u weet wel dat ik van u hou. En laat het maar even bij u. En met volle overtuiging en passie voor God spreek ik gewoon de klanken die in me opkomen. En ik merk dat het soms dingen vrijzet, dingen opent, dat het beweging brengt, dat het me focust op God. En soms komt nog de vijand. Als ik dan in tongen dingen zeg, dat de vijand zegt, het is echt raar hè, wat je nou zegt. Dan zeg ik, ja hè. Maar God weet het. Ik ga helemaal niet met hem vechten. Dan zeg ik gewoon, ja hè, raar hè. Maar God weet het. Het is heerlijk relaxed. Heer Jezus, ik wil vragen of er bij iedereen iemand komt staan. Ga je een moment de handen opleggen? Heer Jezus, ik nodig u op dit moment uit. En Heilige Geest, ik nodig u op dit moment uit. U verlangt om levens te vullen. U verlangt om levens aan te raken. En op het moment dat we mensen de hand op gaan leggen, bid ik dat het Heilige Geest uw hand zal zijn, want u bent ook persoon, die de hand op deze levens legt en begint te bewegen. Begint te vervullen. In de naam van Jezus spreek ik over deze levens uit een vervulling met de Heilige Geest. Een aanraking van de Heilige Geest. Ik bid dat iets vrijgezet wordt in gedachten. Ik bid dat de Heilige Geest komt en je wezen begint aan te raken. Ik wil je letterlijk vragen als je iemand staat de hand op iemands hoofd te leggen. En uit te spreken, ik spreek vervulling van de Heilige Geest over je leven uit. En Heilige Geest, ik bid dat u hierop antwoordt en beweegt. En dat je gevuld zult zijn en geraakt zult zijn door de Heilige Geest. Dat hij in je woont, dat hij in je is. En dat hij zal gaan spreken. En soms zullen je eigen gedachten zeggen, dit zijn je eigen gedachten. Maar durf te geloven dat de Heilige Geest spreekt. En als jouw verlangen ook is om in tongen te spreken en je denkt aan een bepaalde klank, gewoon fluisterend mag dat zachtjes, maar durf er gewoon even geluid aan te geven. Ik zeg, dat wat in je gedachten komt, gewoon geluid aan te geven. En dan denk je, dat is raar. Ik zeg, ja, dat is raar, maar het is voor God. Zo bid ik, Heer, dat u beweegt en dat u aanraakt. Ik zet over het levens vrij dat Gods beelden zullen komen. Beelden van de Heilige Geest zullen komen. Voor iedereen die hier in de zaal zit. Ik bid, Heilige Geest, dat we u zullen kennen. Ik bid dat we hierop gefocust zullen zijn. Ik wil verwachting wakker maken waar verwachting ondergesneeuwd is. Ik wil het wakker roepen in de naam van Jezus. Ik wil tegen je zeggen, hij komt. Hij komt. Jezus wil gaan werken, bewegen, ook door jouw leven heen. Hij komt. Er komt een beweging van God. De regen komt. Regen komt in ons land, de regen komt in onze kerk. De regen komt en ik roep verwachting daarvoor wakker. Niet afwachting, maar verwachting. Dat je opstaat op het perron en naar de kant begint te lopen. De trein komt eraan. Die verwachting wakker. Ik zet vrij, Heere, over onze levens een geest van gebed. En misschien is het ook goed als je dat wil, dat je tegen jezelf zegt: Heer, geef me de geest van gebed die soms geroofd is uit mijn leven. Geef me de geest om daar opnieuw prioriteit aan te geven en een bovenzaal in te richten in mijn persoonlijk leven en een bovenzaal in de gemeente met elkaar in te richten. Ik zet gebed vrij, Heer. Heer, en ik zet ook vrij toewijding. Ik breek de leugen dat de vijand altijd zegt: het past niet. Het past niet. Het is te veel. En dingen als een druk doet ervaren. Het is een vloek van deze tijd. Maar ik zet vrij over je leven de eer van het koninkrijk. En dat de keuzes die je gemaakt ook daarmee te maken zullen hebben. En je dingen als een eer zal voelen. Want dat zet veel meer vrij over je leven. Dat we met elkaar eervol zullen bouwen. Vanuit eer zullen bouwen. Dat zet ik vrij. Een Heilige Geest, zo bid ik dat u levens aanraakt. In Jezus' naam. Amen. Amen.